In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je helpt voorbereiden op het voeden van jouw kindje. Vandaag ga ik in gesprek met een gast die een borstoperatie heeft meegemaakt. Ze gaat alles vertellen over haar eigen ervaring, de uitdagingen die ze is tegengekomen en ze geeft je praktische tips mee. Dus blijf vooral luisteren. Nou, we gaan beginnen. Zoals je net al hoorde in de introductie, gaan we het hebben over het geven van borstvoeding na een borstoperatie. Ja, we zijn te gast bij Christel. Hartstikke leuk dat we hier mogen zijn, Christel.
Ja, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
Ja, nee, echt bedankt in het mooie Helmond. Nou, naast me zit dus Christel, een dame die eerst in heel veel verschillende gebieden zat, zoals kapper en schoonheidsspecialiste. En uiteindelijk haar passie heeft gevonden in de zorg voor moeders en ook cupping, als ik het goed benoem. Ja, ja. Zou je kort kunnen toelichten wat cupping is?
Heel kort. Ik heb een glazen cup met een pompje en daarmee zuigt die vacuüm op de huid. En dan ga ik over de huid bewegen en daarmee maak je het bindweefsel los. En zo kunnen heel veel klachten verholpen worden, heel effectief.
En daarnaast ben je ook mede-eigenaar van het bedrijf Voor Moederkes en eigenaar van het bedrijf Natuurlijk Jij Salon.
Ja.
En binnen Natuurlijk Jij Salon doe je dan de cupping.
Ja. Ja,
kijk, ja. Kijk, ik begrijp het. Ja, en naast natuurlijk bedrijfsleven heb je ook nog een eigen gezin met twee mooie zoontjes, je partner en een heel lief hondje die we net ook al hebben mogen zien. En die ligt nu heel rustig op de bank te slapen. Ja, ja, als we dus tussendoor in één keer voettrappeltjes horen of geblaf, dan is het de hond.
Ja. Ja.
Voordat we echt de diepte induiken, heb ik een standaard vraag voor je. En dat is, stel je zou nu opnieuw in verwachting zijn. Hoe zou je dan voorbereiden op het geven van voeden? Van borstvoeding, kunstvoeding, welke keuze dan ook?
Ja, ik heb al twee kindjes en die heb ik al bij borstvoeding gegeven.
Mm-hmm.
Dus ik zou me nou niet zo heel veel meer voorbereiden, eerlijk gezegd.
Ja.
Gewoon, ik ga ervan uit dat het dan weer zal gaan.
Ja.
En ik weet al heel veel, omdat ik al heel veel over toen heb voorbereid, zeg maar.
Kijk. Hoe heb je je destijds voorbereid op het geven van borstvoeding?
Ja, ik heb er heel veel over geleerd, gewoon hoe het zeg maar fysiek werkt. Mm-hmm. En gevisualiseerd heel veel dat het zou lukken. Omdat het natuurlijk met die borstoperatie misschien anders zou zijn. Maar goed, daar gaan we het dadelijk vast over hebben.
Zeker, ja.
Ja, dat eigenlijk. Gewoon kennis is macht, vind ik altijd. Dus
ja. En ik hoor je ook visualisaties zeggen. Is dat iets wat, wat voor een effect heeft dat voor jou gehad?
Ja, ik denk heel veel. Ik heb dus echt gevisualiseerd dat al die kanaaltjes weer open zouden gaan. Dat ze weer aangegroeid zijn. En dat het dus gewoon, dat het zou gaan stromen. Dat het, dat het zou gaan lukken. En ik had ook een pot kunstvoeding gekocht. Mm-hmm. Die had ik op een plek neergezet waar ik hem altijd zou zien, een paar keer per dag. En dan dacht ik elke keer, oh, wat fijn dat we die niet hebben hoeven aanbreken en dat het gewoon is gelukt.
Zou je kunnen vertellen wat voor een operatie je hebt gehad en wat de reden daarvoor was?
Ja, ik heb een borstverkleining gehad.
Mm-hmm.
Ja, ze waren gewoon te groot en te zwaar. En ik had last van mijn nek. En als jong meisje, ik loop nog steeds vaak zo, weet je, altijd verbergen. En daar wilde ik heel graag iets aan laten doen.
Mm-hmm.
Dus toen hebben we dat gedaan.
Ja. Ja, en hoe oud was je toen?
Ik was toen 21.
21, kijk. Ja. Ja. Was je er toen toevallig ook al mee bezig? Van, wat voor een impact kan het ook hebben op bijvoorbeeld het geven van borstvoeding?
Nee, totaal niet. Nee. Echt totaal niet, nee. Ik heb zelf als kind nooit borstvoeding gehad. Ik dacht echt, boeien. Ja, want de arts zei dan wel, je kan dan ook geen borstvoeding meer geven. Mm-hmm. Zo zei hij trouwens ook letterlijk.
Oké.
En ik dacht, boeiend, haal het er maar af, weet je. Ik wil er...
Je wilt van de klachten af.
Precies. Ja. Dus nee, dat totaal niet over nagedacht toen.
Hey, en ik hoor dus je zeggen dat de arts had gezegd, borstvoeding is niet mogelijk.
Ja.
Oké. Okay.
Dus dat was ook altijd mijn gedachte. Ja, ook toen op een gegeven moment, toen ik ouder werd en nog niet per se dat we kinderen wilden, maar wel daarover nadacht. Dat ik dacht van, dan zal ik nooit borstvoeding kunnen geven. Dat is, nu vind ik dat jammer. Dat had ik misschien toch wel graag gewild.
Ja. Wanneer begonnen die gedachten een beetje te komen? Op een moment dat je in verwachting was? Of was
al eerder? Hoe oud was ik toen? 29 of zo, 28, ja. 29, zoiets. Mm-hmm. Dat in mijn omgeving vriendinnen er ook mee bezig waren en zo. Ja, gewoon de leeftijd dat je dan toch aan kinderen gaat denken. Mm-hmm. Tenminste voor mij, misschien bij sommigen is het al eerder, maar...
Ik ben benieuwd, wat is het moment geweest dat je dacht van... Hey, misschien zou ik het toch willen proberen. Waar is die omslag geweest?
Nou, toen waren wij op reis, inmiddels mijn man en ik. En toen kwam ik echt per toeval een artikel tegen op internet. Ik zou al niet meer weten hoe. Mm-hmm. En daarin stond dat het soms wel kan na een borstoperatie. Of in dit geval dan borstverkleining ook echt. En toen dacht ik, wat? Oké. En toen ben ik erin gedoken.
Ja.
Maar anders was voor mij gewoon de mindset geweest. Het kan niet. Nee. Weet je, dat, ja, zo nee. is het. En het gaat niet. Dus ja, daar had ik dan nooit over nagedacht.
Nee. En dat is ook wat de artsje vertelde, als ik het
ja,
zo
daarom.
Hoor. Hè? Dus
ja,
dat was
ja,
de insteek.
Ja, dat was gewoon ja. zo. Ja. Ja. Tot ik dat artikel zag.
Ja.
Toen is er een knopje omgegaan en ik denk, oké, ik ga er alles aan doen.
Ja, ik ja. ga ervoor. Oké.
Ja.
Ik weet zelf ook als lactatiekundige dat er ook een verschil zit in wat voor een soort operatie iemand heeft doorgemaakt. Maar had de arts die destijds de operatie had uitgevoerd ook nog... daarin een nuance gemaakt?
Nee,
van
nee, mijn tepels zijn eraf geweest, zeg maar.
Ja,
het is
ja.
helemaal zo open, tepels eraf.
Ja, precies. Ja. Oké. Nou, een klein stukje informatie daarover. Ze zeggen vaak, als je merkt van... hey, ik begin weer een beetje gevoel terug te krijgen in mijn tepels... dat dan ook de zenuwen zich weer langzaam aan het herstellen zijn. Had jij dat ook, dat je uiteindelijk dacht van... hey, ik merk dat ik mijn tepels begin te voelen...
Nee, heel lichtjes.
Ja.
Echt heel licht. En het onderste gedeelte voel ik eigenlijk nog steeds niks.
Nee. Dus ook al heb je, voel je die zenuwen niet, alsnog is het je gelukt.
Ja.
Ja, mooi. Dus dat is vaak iets wat ze zeggen. En wat we ook weten, als de operatie langer dan 7 jaar zou... Ja. Die datum altijd een beetje aan. Nou, bij jou was het dus langer
ja,
dan 7 jaar geleden.
Ongeveer 10 jaar.
Ze zeggen, dat is vaak ook de periode dat de zenuwen weer de tijd nodig hebben om te gaan stromen. Want het is niet per se dat de klieren zijn aangepast. Hè? Het is vooral dat de zenuwen die ervoor zorgen dat de melk gaat toeschieten, dat daar er een stukje blokkade in zit. Hè? Dat die zenuwprikkels niet worden doorgegeven.
Dat wist ik niet eens.
Ja, maar ik vind het echt super interessant nu ook zelf om te horen dat je zegt, nou, ik voelde die zenuwen dus ook niet. Maar
Ja, heel lichtjes. Ik zeg al, als die kleine dan een keer beet of zo, dan het moest hard doorgaan tot ik dacht,
dat je dacht, dat voel ik wel. Hey, en je hebt dus een mindswitch gemaakt en toen heb je gezegd, oké, ik ga ervoor. Welke uitdagingen zag je voor jezelf?
Nou ja, toen ben ik een keer naar zo'n zwangerschapsbeurs gegaan, samen met een vriendin. Zij was toen zwanger en toen heb ik een lactatiekundige daar opgezocht. Dus toen even daarover gevraagd. En zij zei inderdaad van, ja, we zien vaak als het een jaar of 10 later is, dan dan kan het vaak wel.
Ja.
Wat er wel ook vaak gebeurt, is dat het misschien niet volledig kan.
Mm-hmm.
Omdat er toch veel klieren weg zijn gehaald.
Mm-hmm.
Dus dat het niet volledig kan.
Mm-hmm.
Dus toen dacht ik, oké, maar het kan wel.
Ja.
Weet je, en ik had natuurlijk met dat artikel al echt een knop omgezet. Ik dacht, oké, dat gaan we gewoon doen.
Ja.
En als het niet volledig kan, nou, dan is het zo.
Ja.
Maar als ik het al deels kan doen, nou, dan gaan we doen.
Dan gaan we voor.
Ja.
Oh, wat mooi. Ja. Oké, dus ik hoor dat je hebt... je bent samen met een vriendin naar een beurs gegaan. Je hebt daar informatie in gewonnen van... hey, dit is mijn situatie.
Ja.
Heb je ook nog na aanloop van de kraamweek wellicht iets gedaan daarvoor?
Ik heb echt bij het uitzoeken van de kraamzorg... heb ik ook aangegeven van... dit is het geval, ik heb een operatie gehad... en ik wil wel heel graag gaan proberen. Dus ik wil er alles aan doen. Dus ik wil iemand die daar ook voor open staat.
Ja.
Dus het was niet dat de kraamzorg ook lactatiekundige was... maar wel iemand met veel ervaring... en die ook alle tijd heeft genomen met mij... om dat om goed aan te leggen of op verschillende manieren. En
kan je iets vertellen over de kraamweek zelf? Hoe gingen de eerste voedingen? Wat waren dingen waar je eventueel tegenaan liep?
Ik wilde dat als hij eruit was, dat hij meteen op mijn borst gelegd zou worden. En dat hij ook zelf die borstcrawl of zo noemen ze die eigenlijk.
Ja,
dat hij dat zou kunnen doen en meteen aanleggen. En dat ging eigenlijk dus al best wel goed. Ja, het was bloedheet. Ik ben toen op de warmste dag van het jaar bevallen.
Oh ja, goede timing.
Dus toen hebben we wel een beetje bijvoeding gedaan. Maar dat was puur zo van, oké, we weten niet. En hij moet vocht binnenkrijgen.
Mm-hmm.
Dus daar hebben we toen echt met een spuitje en een pink en zo gedaan. En een heel klein beetje, maar het was al snel duidelijk dat het gewoon oké was.
Mm-hmm.
Dus ja, het viel, ik moet zeggen dat het allemaal echt best wel makkelijk is gegaan.
Wat goed.
Uiteindelijk.
Heb je de borsten nog extra moeten stimuleren?
Nee.
Ook niet? Wauw, nee. Wat goed. Wat bij sommige moeders wordt gedaan, is dat ze dan tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld vanaf 37 weken, al gaan kolven met de hand. De moeder krijgt zelf al een beetje feeling hoe je met de hand moet kolven. En ook soms om te zien van, hey, er komt al moedermelk uit. Ja. Hoeft niet, want dat is wel echt een kleine of een grote disclaimer. Ja. Het hoeft niet dat je tijdens de zwangerschap al moedermelk verliest. Want het kan gewoon zijn, zolang die moederkoek erin zit, wordt de productie geremd. En vaak zie je dus ook dat het extra kolven in de kraamweek wordt voorgesteld. Maar ja, super om te horen dat dat bij jou niet het geval
is. Maar wat jij zegt, nou, dat weet ik nog goed. Oh, daar kan ik weer helemaal kippenvel van krijgen. Ik deed mijn BH uit 's avonds en ik zag daar een vlekje zitten. Maar echt, weet je, ter hoogte van mijn tepel. Ik denk, volgens mij. En toen ben ik gaan kijken, hoe kan ik kolven? Hoe kan ik kijken of het zo is?
Tijdens de zwangerschap was
dus het. Toen was ik nog zwanger, ja. Dus was een paar weken voor het, richting het einde. Oh. En toen heb ik dus inderdaad gewoon op Google gezocht, oké, hoe doe je dat?
Yeah.
En toen heb ik dat gedaan en toen kwam er iets uit. Dus toen was ik echt, toen was het ook meteen, oké. Ja. Het werkt. Ja. We gaan het doen, weet je wel. Dus dat heeft ook wel geholpen, moet ik zeggen, in die mindset, denk ik.
Nou, je hebt zo best wel wat dingen gedaan dat ik hoor van, hey, je hebt het visualiseren gedaan. Dat geeft denk ik ook van zelfvertrouwen. Ja. Stukje kennis inwinnen, zodat je weet van, ik weet dat het ook gewoon praktisch gezien mogelijk is. En dan ergens ook gewoon knop om en we gaan kijken wat het de dag gaat brengen en of het gaat lukken.
Ja, en ik denk echt al bij de verloskundige aangeven en ook dus bij de kraamzorg uitzoeken.
Ja, precies.
Ik denk dat ook echt belangrijk is. Want heb ik bij vriendinnen fout zien gaan, terwijl dan, dat was in principe niks aan de hand of zo.
En kan je dan een voorbeeld geven wat zij hebben ervaren?
Dat ze meteen moesten gaan bijvoeden, omdat het te weinig zou zijn of weet ik veel, maar ze werden meteen op een schema gezet. Terwijl, ik heb geleerd dat een schema bij borstvoeden helemaal niet. Ja, die kleine geeft het zelf aan en je weet niet wat erin komt. Dus de ene keer drinkt hij misschien wat minder, de andere keer wat meer. Ja. Je hebt zelf ook niet altijd evenveel honger op een dag.
Ja,
en dus was er te weinig melk en meteen bijvoeden. En toen zei ik nog, bel nou een lactatiekundige. Maar de kraamzorg en de verloskundige zegt het ook. Dus niks mee gedaan. En toen was het eigenlijk al over. Toen heeft ze nog een lactatiekundige gebeld en die zei hetzelfde. Van dan hadden ze, weet je, daar had je echt nog iets aan kunnen doen. Ja, helaas, het is nou niet anders.
Ja.
Dan denk ik, als je het graag wil gaan doen, zorg dat je voorbereid bent en dus ook gewoon weet dat de kraamzorg weet dat je er alles voor wil doen.
Ja, precies.
En bel een lactatiekundige.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Soms is het als lactatiekundige heel lastig als je ergens komt en de problemen zijn echt al een hele tijd. Die zijn al een tijdje aan het etteren. Dan zien we gewoon echt dat het best wel pittig is om dan te zeggen van oké, we gaan weer helemaal sowieso de productie terug op peil krijgen. Zorgen dat er ook bijvoorbeeld geen pijn is, et cetera. Want dat hoort. Het hoort gewoon geen pijn te doen. Maar ik denk het allerbelangrijkste, wat ik tenminste als lactatiekundige het belangrijkste vind, is het stukje plezier. Het is altijd ten koste gegaan van een stuk plezier en een stukje lekker genieten met die baby.
Ja.
En vooral in de kraamweek, dat zijn al ontzettend intense weken waarin je hele wereld ondersteboven staat. Hè? Dus dan,
dat. En die hormonen. Ja. Dus als je al zo gaat qua humeur of dan wordt het moeilijk.
Je weet er alles van. Ja, je bent moeder.
Oh my God, ja.
Precies. Zijn er bepaalde key momenten voor jou geweest waarbij je zei, oké, dit heeft voor mij echt het verschil gemaakt? Ik hoorde jou al tijdens de dat melkverliezen tijdens de zwangerschap, maar was er ook na de bevalling een keer dat je dacht, deze kan ik echt in een gouden kistje stoppen?
Chef, dus de oudste, die dronk echt heel langzaam. Daar kon ik goed een half uur tot een uur mee zitten en dan kon ik het uur daarna weer beginnen, zeg maar. Maar dat mocht, zeg maar. Dat was oké, want dat is natuurlijk gevaar met op een schema. Daar ben ik super blij mee dat dat dus mocht, dat dat oké was.
Ja.
Dat ze mij de tijd daarvoor gaven.
En kan je vertellen, want ik weet het natuurlijk, maar hoe lang je uiteindelijk bij de kindjes borstvoeding hebt gegeven?
Nou, de eerste dus 2 jaar.
Zo.
Echt een boobie-liefhebber.
Zo.
Nou, nog soms als ik mijn BH uitdoe, dan dat is echt heel erg.
Want hoe oud zijn ze nu?
Nu zijn ze, hij is bijna 5. Ja. En de jongste is nu bijna 2. Oh, die heb ik een jaar borstvoeding gegeven. Maar die dronk omdat het moest. Die was bijvoorbeeld super snel.
Ja.
Die dronk echt gewoon omdat hij moest eten.
Ja.
En die vond er verder. het zal helemaal worst wezen. Dus ja. Toen ben ik ook met een jaar gestopt van, nou hoeft het niet meer. Dan ja. Ik ben ja. Er klaar mee.
Iets
ook.
Minder zelf boobie liefhebber, dus het ja, was oké.
Ja. Ja, precies. Ja. Ja.
Maar dat is het mooie. Daar zie je ook dat elk kindje weer zijn eigen karakter heeft. Ja. En daarin is het gewoon elk kindje in de buik al anders wellicht. Ja. Dat je ook al een ander ritme, alles anders voelde. Ja. Maar dus ook in de borstvoedingsperiode.
Ja, ja. Ja. Een groter verschil kon er niet zijn tussen ja.
Om het stukje over de borstoperatie nog af te ronden, zijn er nog bepaalde tips of uitsmijters die je de ouders echt heel graag mee zou willen geven?
Ja, heb er vertrouwen in. Weet dat het kan. En ook dat het misschien niet volledig kan. Mm-hmm. Maar als je het graag wil proberen, ja, ga er dan voor en houd dus rekening met al die dingen. En luister gewoon niet naar anderen. Naar mensen die er geen verstand van hebben vooral. Want iedereen heeft wel een mening en iedereen die gooit er meteen iets uit. Mm-hmm. En net als bij Chef bijvoorbeeld. Ja, die dronk dus heel langzaam en heel vaak en heel lang. Mm-hmm. En dan waren er meteen mensen die zeiden, oh ja, nou zo vaak, dat is niet, dat krijgt hij niet genoeg hoor. Mm-hmm. Weet je, ja, als je daar niet boven staat, dan ben je heel snel onzeker, denk ik. En dan, en onzekerheid laat het ook allemaal weer. Hè. Je moet je goed voelen om überhaupt die melk te maken.
Ja. Ja, je hebt oxytocine nodig. Ja, en dat is daarom. Het rusthormoon.
Ja, ja. Dus dat is ook echt belangrijk, denk ik.
Ja, dus het vertrouwen hebben.
Ja, vertrouwen in jezelf, ja.
Ah, wat goed. En dan weet ik dat daarin ook een ondersteunend partner ontzettend krachtig is. Dus was jouw partner Maarten daar ook ondersteunend in?
Ja, zeker. Wat goed. Ja, ik heb echt geluk. Ja, ik heb echt geluk met hem.
Kijk, zijn blijvertje.
Ja, zeker weten.
Nou, gelukkig. Goed om te horen. En dat vindt Maarten denk ik ook fijn om te horen.
Ja, ook.
Helemaal goed. Dan heb ik nog een paar dilemma Tuesdays voor jou. Dus ik ben ontzettend benieuwd. En je moet gewoon het eerste noemen wat in je opkomt.
Oké. Okay.
Nou, daar komt de eerste. Moedermelk of poedermelk?
Ja, moedermelk.
Ja, die is een beetje een koppeltje dan, hè? Online of offline voorbereiding?
Allebei. Maar dan online. Daar kun je zoveel info vinden.
Oké, okay. Online voorbereiding. Ja. Check. Voorbereiding of we kijken dan wel?
Voorbereiding. Ja, check. Definitely.
Heeft dat bij jou het verschil gemaakt?
Ja, zeker weten. Kijk. Maar ja, ook voor bevalling enzovoort. Ja. Ik ben er echt voorstander van. Ja.
Ja. Ja. Met partner of alleen?
Met.
Ja, heel goed. Ja. En partner is ook, het kan ook iemand zijn die gewoon heel erg dichtbij je staat. Dus ook iemand in het kraambed bijvoorbeeld die ondersteunend is. Soms een moeder, schoonmoeder, vriendin. Dus maar voor jou was
mega
het
mega belangrijk. Ja.
Ja, ja. Ja, super. 1-op-1 of groepsbegeleiding?
1-op-1.
Ja, ik kan me het voorstellen helemaal in jouw situatie dat 1-op-1 begeleiding daar het verschil heeft gemaakt.
Ja.
Ja. Helemaal goed. Welk fabeltje zou jij uit de wereld willen helpen?
Oh, dat je niet genoeg voedingsstoffen zou hebben in je melk.
Kijk.
Want die heb ik dus ook heel vaak gehoord.
Ja.
En dus ook van mensen die nergens verstand van hebben, zeg maar.
Ja.
Omdat die dus bijvoorbeeld zo vaak dronk en maar dan heb je waarschijnlijk niet genoeg voedingsstoffen.
Dus dan
kan het niet.
Ja.
En toen, daar had ik me dus niet op voorbereid. Ja. Dat wist ik verder niet.
Nee.
En dus toen was ik ook heel even onzeker. Dat ik denk, oh shit, ja, dat kan natuurlijk ook. Maar dat kan helemaal niet.
Dat is het bijzondere. Borstvoeding wordt van je eigen bloed gemaakt. Ze noemen het ook wel eens het witte bloed. Dus alles wordt uit jouw bloed gehaald. Dus het lichaam geeft aan jouw kindje wat het kindje nodig heeft. Hetzelfde als in de buik, dus ook buiten de buik. Eigenlijk een beetje verlengde moederkoek wat dat betreft. Ja. Of we nou aan deze kant aan Nederland zitten of aan de andere kant van de wereld, het is hetzelfde. En dat is zo bijzonder. En ik ben er wel mee eens op het moment dat er echt extreme tekorten zijn, wat die lactatiekundige ook had aangegeven, dan kan het anders zijn.
Ja, maar dat is zelden toch?
Nee, in Nederland zelden. Hey, we zijn richting de afronding aan het gaan, maar we hadden het er natuurlijk voor het gesprek al een beetje over gehad, maar ik begreep dat je ook iets zou willen weggeven. Zou je kunnen toelichten wat?
Ja, ik heb dus een webshop ook nog voor moederkes op zijn Brabant. En ik wil graag alle luisteraars 10% korting aanbieden met de code goedaangelegd10.
Kijk
je bestellen. En ik heb een leuk verlofpakketje of hele fijne theetjes die het herstel van binnenuit echt bevorderen.
Oh, en de borstvoeding.
En, ja.
Ik weet zeker dat veel luisteraars daar ook dankbaar gebruik van gaan maken. Dus heel erg mooi. Nou, dan wil ik je vooral gewoon heel erg bedanken voor deze prachtige bijdrage en voor het delen van je mooie verhaal.
Ja.
Ik weet zeker dat je hier heel veel moeders in Nederland mee gaat inspireren die dit ooit hebben meegemaakt. Dus
ik hoop
dankjewel
het.
Daarvoor.
Heel graag gedaan.
Oké. Nou, lieve luisteraar, wat ontzettend goed dat je hebt geïnvesteerd in dit gesprek over borstvoeding na een borstoperatie met Christel. Ik was nog vergeten te vragen aan Christel, hey, waar kan je meer informatie over jou vinden? Dit is op de website voormoederkus.nl en dit is haar webshop. En de kortingscode die ze heeft gegeven is goed aangelegd 10. Kijk ook vooral even in de show notes, want daar kan je deze website link ook vinden. En je kan haar vinden op Instagram voor Moederkus en natuurlijk jij. We hebben ontzettend veel informatie gedeeld. Daarom kan je alle informatie vinden in een blog. En deze is te vinden op de website goedaangelegd/ouders/12. Het nummer van deze podcast. We zijn mega benieuwd wat je van de podcast vindt. Dus laat het vooral weten in de review door deze te plaatsen op de app waarmee je de podcast beluistert of bekijkt. Of via een van onze social media kanalen. Heb je een tip of suggestie? Laat het vooral weten via een Instagram pb'tje en je kan mij bereiken op goed.aangelegd. Nou, dit was hem. En als jij een vriendin of iemand in de omgeving kent die ook in verwachting is en waarbij je zegt van nou, dit is een ontzettend interessant verhaal om met haar te delen, deel vooral de podcast, want op deze manier kunnen we meer vrouwen succesvol borstvoeding laten geven. Ik zou zeggen, tot de volgende keer of zoals we het hier in Brabant zeggen, houdoe.
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Goed aanleggen is de basis van borstvoeding. Leer in de volgende aflevering de must-knows van een ontspannen voedingshouding.